Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast, gevuld met het laatste nieuws. Switch games, retro games en vandaag heeft Cody weer een prachtig bonusdier uit Afrika.
100%. Ik klink heel hard. Het bonusdier deze week is de neushoornvogel. Weet jij hoe de neushoornvogel eruit ziet?
Ik gok als een vogel met een hoorn op zijn neus.
Bijna.
Of is zijn snavel een hoorn?
Nou kijk, het is een hele bekende vogel, want iedereen hier kent hem, ook al weet je het niet. In het Engels is het de hornbill, maar mijn kennismaking daarmee was op safari, in een autootje. En ineens, er zit je zo in zijn auto, je gaat helemaal heen en weer, je bent de hele tijd aan het bewegen. En ineens zit die man, kijkt die auto stil, die zegt, look, Zazu. En dat is dan dus Zazu.
Oh, Zazu uit de Lion King natuurlijk.
Ja, dat is dus een universele taal. Als je niet weet hoe die eruit ziet, ze groepen daar gewoon de talen van, of de namen van in de Lion King. En dat is, Zazu is de neushoornvogel. En
die is vet.
Fucking mooi. Ja. Het is echt een heel mooi vogeltje.
Blauw ook?
Zijn snavel is oranje-wit. En dan heeft hij los van zijn snavel bovenop nog een soort van klein snaveltje. En dat maakt hem dus de neushoorn. Dat hij dus een soort van twee...
Wat sick, joh.
...snavels heeft. En het zijn hele, hele rustige vogels. Ze leven vaak in paardjes en zijn te vinden bovenop hoge bomen. Dus het mooie aan zo'n safari is dat je... Weet je, als je in Nederland ergens naartoe rijdt, naar een familieverjaardag of zo... en je komt onderweg een hert tegen, dan is dat het eerste wat je vertelt aan iedereen. Wow, ik heb een hert gezien, weet je van. En hier zie je gewoon altijd alles. Zo ongelooflijk veel. En dan vergeet je de kleine beestjes nog wel eens. En zo'n neushoornvogel moet je absoluut niet over het hoofd zien. Prachtig beestje.
Prachtig, ja. Shout-out naar de neushoornvogel. En welkom allemaal bij aflevering 188 van de Bonus Level podcast. Jawel, we hebben Super Mario RPG gespeeld. Daar gaan we dadelijk lekker een preview van doen. Maar we hebben ook een hoop nieuws om in te duiken. Namelijk dat Nintendo onlangs een patent heeft vastgelegd voor een gameapparaat met twee schermen die losgekoppeld kunnen worden. Heb je deze afbeelding gezien, Cody?
Ik heb de afbeelding gezien,
ja. Gaan we terug naar de DS era.
Het gaf me heel erg... Ook echt, zeg maar, beginmodel DS vibes. Ze hadden een beetje van die ronde hoekjes nog en zo.
Ja, lekker dikke randen.
Wat betekent dit patent? Ik heb geen idee. Ik denk dat ze gewoon even iets hebben vastgelegd voor als ze dat ooit een keer willen gaan doen. Dit is echt niet hoe de Switch 2 eruit ziet, als mensen dat denken.
Nee. Nou goed, laten we even vertellen wat het precies is. GameRant website, die heeft het patent ontdekt. Dat kun je opvinden op verschillende patentwebsites, verschillende landen. In Europa heb je dat volgens mij ook nog los. Al deelde de website geen link naar de betreffende pagina. Dat is wel belangrijk. De illustraties lijken vergelijkbaar met de Nintendo 3DS te zijn. Vanwege de aanwezigheid van twee schermen onder elkaar. Dus je moet je eigenlijk gewoon een 3DS voorstellen. Het verschil is niet alleen dat de bovenste en onderste gedeelte van het apparaat losgekoppeld kunnen worden en los van elkaar gebruikt kunnen worden. Maar er zit dus ook een scherm aan de bovenkant, dus aan de buitenkant, als je hem dichtklapt. Dus net als een aantal van die foldable telefoons.
Ja, nou, die vibe heeft het wel, ja.
Maar je moet
het
je dus...
Het doet me ook denken aan de compound houder van Totally Spies.
Ja, een beetje. Hij is een beetje, als hij dichtklapt, is hij een beetje rond. Maar dan wel heel breed en heel dikker. Interessant, maar ja, goed. We moeten ook zeggen, er zijn heel veel bedrijven die heel veel patenten vastleggen.
Ja, absoluut. Er wordt echt ongelooflijk veel gepatenteerd. En het moment dat daar PlayStation of Nintendo dat doet, dan nemen wij dat onder de loep.
Ja.
Dus het is nooit echt... Tenminste, het is niet altijd heel... het hoeft niet heel veel te betekenen. Maar goed, het is wel leuk om het te bespreken. En kijk, weet je, wat mij heel erg onlogisch lijkt, is dat Nintendo weer gaat besluiten om die fusie die ze hebben gedaan tussen de departments, console en handheld, nu weer uit elkaar te gaan trekken en een team op een nieuw DS te gaan zetten. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Bovendien cannibaliseert het ook de verkoop van de Switch, al dan niet de Switch 2. Tenzij, dit is echt de meeste bullshit die ik ga zeggen. Yeah. Maar tenzij dit betekent dat we dus weer een volledige console gaan krijgen en een hybride in de volgende generatie. En dan gaan we natuurlijk wel echt... Ik weet niet waarom de fuck Nintendo dat zou doen. Ik zou het echt niet weten. Het zou wel heel geinig zijn.
Nou, goed. We kunnen natuurlijk speculeren over wat gebeurt als dit de volgende Switch wordt. Ook leuk, maar wat ik nog even wilde zeggen is dat Nintendo wel toen een patent heeft vastgelegd voor de Switch. Want uiteindelijk moet je een patent vastleggen voor je product. Ja. En die is toen ook opgedoken en daar kwam toen ook uit voor dat het een hybride zou worden. Dat was eigenlijk... En toen ik het las, kon ik het niet geloven of zo. Want toen was het... welk jaar was het? 2014, 15 of zo? Ja. Toen kon ik me nog niet voorstellen dat een handheld ook als console behandeld kon worden op die manier. Omdat we hadden toen de 3DS en dat was, die kwam nog niet eens in de buurt. Nou, komt in de buurt van de GameCube qua graphics en de techniek was zo hard vooruit gegaan. Dus het zou zomaar kunnen. En ik vraag me af, wat gebeurt er met de wereld als dit inderdaad de Switch 2 wordt?
Dan is het dus geen Switch meer. Dan gaat het ook niks van Switch
wordt
te maken.
Wordt het niet hybride dan?
Nou, zo ziet het er niet uit op mijn, als ik ernaar kijk.
Ja, je moet het op het grote scherm krijgen.
Ja, ofwel, misschien zit er een beamer in. Kunnen we het projecteren overal waar je bent?
Dat zou sick zijn.
Dat zou wel weer zo'n stap zijn in de Nintendo console lijn dat je denkt van, wow, dat is revolutionair.
Maar ik snap ook niet wat je nou met een derde scherm moet. Want dan heb je al een dual screen.
Nee, daar heb je toch niks aan.
Ja, wat je eigenlijk, laten we eerlijk zijn, hebt niet echt twee schermen nodig.
Ik heb dat niet nodig, absoluut niet. Nee. Vaak, je zag ook, kijk, in het begin van zo'n DS-levenscyclus zie je dat er nog wel redelijk leuk gebruik van wordt gemaakt. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een manier om de map te kunnen displayen, weet je. Zoiets, dat is uiteindelijk het nut ervan.
Ik zit te denken, ja, misschien als je hem dichtklapt, dat je dan notificaties krijgt of zo. Dat je hem sneller oppakt, dat je...
Oké. Ja. Dat zou niet heel gebruiksvriendelijk zijn als ik ineens notificaties op mijn Switch krijg, maar...
Ja, ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld Animal Crossing. Stel, je hebt dit ding, je behandelt hem iets meer als een telefoon. Je hebt hem op je bureau liggen en je krijgt een melding van je kan nu dit kopen. Dit is je Animal Crossing update. Ze willen dat je ding gebruikt, weet je. Ze willen dat je speelt. Net als Apple-apparaten, als je een fucking aanraakt, dan gaat het scherm al aan. Mm. Dat vind ik ook echt mega vervelend. Ja. En als je dan aanraakt en naar je camera kijkt, dan unlockt hij ook gelijk. Dat soort shit heb ik ook allemaal uitgezet. Maar ik vind het wel interessant. Ik hoop niet dat dit de Switch wordt.
Ik weet niet wat ik met een derde scherm moet. En los daarvan, als je hem dus dicht doet, dan kan je toch ook niet meer bij je knoppies. Dus wat heb je dan aan het scherm?
Ja, touchscreen dan.
Natuurlijk. Wauw, dat ik daar niet aan gedacht heb. Touchscreen voelt eigenlijk een soort van outdated of zo.
Ja, touchscreen lijkt me logisch.
Ik gebruik nooit de touchscreen van mijn Switch, man. Eigenlijk als ik er nu over nadenk. Eigenlijk echt zelden.
Nee, ik zit te denken wanneer ik het gebruik. Soms scroll ik wel eens door mijn games heen. Ja, ik heb natuurlijk 10 miljoen omstaan.
Sure, dat is inderdaad nog wel... Maar ja, hoe dan ook. Ja, het is geinig. Ik weet niet... Ik denk niet dat dit iets met de Switch 2 te maken heeft. En ik kan me echt niet voorstellen dat ze na het gigantische succes van de Switch verkopen te besluiten om weer een soort van handheld richting te gaan kiezen.
Ja, en laten we ook benadrukken dat we al best wel wat geruchten hebben gehoord over de Switch 2. En die zeggen allemaal dat het weer een hybride wordt en dat die ook vergelijkbaar wordt met de Switch. Dus ik denk dat we dit kunnen negeren. Maar het is leuk, weet je, Nintendo is altijd bezig met nieuwe hardware. Wie weet willen ze hier wel iets anders mee doen. Wie weet wordt het wel een mini-console van de DS.
Maar ik bedoel, ook de handheldmarkt is inmiddels ook al een beetje verzadigd. Met al die concurrentie die nu toedreemt. Ik bedoel, je hebt zoveel substituten al. Je hebt RG Ally, de Steam Deck, de fucking PlayStation komt met dat achterlijke ding van ze.
Ja.
En dan zal ja. Oké, we gaan het zien.
We gaan het zien. Ja, het zal niet heel lang meer duren.
Ik wil het niet geloven, ben ik achtergekomen net.
Nee, snap ik. De Mario Kart 8 tracks zijn aangekondigd. Jawel, de laatste Mario Kart 8 Deluxe uitbreiding voor de Super Booster Course Pass. Die zijn aangekondigd. En jij was blij, Cody.
Ja, zeker. Ik bedoel, een nieuw mapje is altijd leuk.
Ja.
Het zijn er nu ook weer in één keer, volgens mij zijn het 8 direct.
Ja.
Dus dat is wel... En fucking DK Mountain van de GameCube zit erbij. En dat is echt de map die ik echt miste.
Ja?
Dat is degene die ik het meest miste van allemaal.
Snap ik wel. Ja,
heerlijk. Als je zo... Je hebt natuurlijk dat kanonnetje. Dat is dat zo'n mooi moment dat je heel veel controle kan losraten. Even je vingers trekken, kijken waar de rest van de concurrentie rijdt. En dan kom je boven en dan begin je aan die... soort van roots naar beneden, waarin de weg de hele tijd wegvalt. En ja, dat kan van alles gebeuren. Die bochtjes zijn heerlijk om te driften.
Ja, ja.
Dus ik ben er heel erg blij mee. Waar ik ook blij mee ben, of wat ik interessant vind, is dat we nu klaar zijn hiermee. Dus
ben je blij daarmee?
Nou, ik weet niet wat ik ervan vind. We hebben altijd de eerste 3 jaar van de Switch hebben de constante gehad dat er een nieuwe fighter kwam, of 2 nieuwe fighters kwam.
Yeah.
Toen was dat klaar. De fighter passes waren done.
Voor Smash,
Voor Smash. En toen kregen we de Mario Kart pas, wat ons nog wel verraste. En nu is dat ook weg. En dat is toch altijd wel een soort van zekerheidje waar je toch wel redelijk blij van wordt in zo'n direct. Dus ik weet niet wat ik ervan vind. Ik weet niet wat er gebeurt. Ja, het wordt echt de tijd voor de Switch 2.
Rare shit eigenlijk, man. Want Mario Kart 8 kwam uit. Fuck, goede game. Maar niet heel veel verkocht. Omdat de Wii U het niet zo goed deed. Toen brachten ze de remaster uit. Voegden ze daar 2 cups aan toe. Wat personages. Een battle mode. 1080p resolutie. En hop, hij heeft de beste Switch game, best verkochte Switch game aller tijden. En toen dachten we, oké, dit is het nu. Maar toen kwamen ze dus nog met die DLC en met 48 nieuwe banen. Toen ik het zag,
bizar.
Kon ik het niet geloven. En ik weet niet of jij dat nog steeds hebt, maar ik heb nog steeds wel een beetje het sentiment dat ik het jammer vind dat die nieuwe banen niet de productiewaarde hebben van de originele maps.
Nou dus, ja, dat...
Je ziet nog steeds het... Nee? Nou ja, het ook zijn, niet die tourmaps?
Ja, die tourmaps wel. Die zijn niet gemaakt voor 200cc bijvoorbeeld. Dat merk je wel echt.
Ja.
Of de ruimtes zijn juist heel groot. In Parijs heb je ineens echt... lijkt wel eens op je A2 rijdt of zo. Je hebt 8 banen.
Ja.
Dat is niet heel leuk. Maar hey, zo'n port van zo'n GameCube map is gewoon hetzelfde als die andere port van de andere maps die in de base game zaten, toch? Ik merk daar het verschil niet aan.
Nee, dat is waar. Maar het zijn vooral, ze pompen ook heel veel Mario Kart Tour
Dat is wel af en toe een beetje een schaamteloze plug. En ik heb daar wat minder mee. Dat zijn inderdaad de minder leuke maps. Maar ik bedoel, er worden ook gewoon gevierd. We krijgen de Rainbow Road van Wii bijvoorbeeld.
Ja.
Daar kan toch weinig misgaan? Dat is toch fantastisch?
Nee, is het, de Rainbow Road van Wii is ook wel een van mijn favorieten.
Ja, dat is wel een classic hier, hoor.
Bowser's Castle 3 van de SNES. Je weet even niet precies hoe die eruit ziet.
Gast.
Rosalina's Ice World van de Mario Kart 7. En dan hebben we Daisy Circuit van de Wii. En
Roma dan, Avanti van Mario Kart Tour.
Ja, en de rest is allemaal van Tour, behalve DK Mountains. En Rome Avanti, Piranha Plant Cove, Madrid Drive. En dat was het.
Dat was het. Ja, dus dat zijn er 3 van Tour. En die andere 5 zijn gewoon hartstikke veel waard. Dus...
Ja. Nee, we mogen eigenlijk ook niet zeuren, want... deze booster course pass die kost ook €25 voor 48 maps. En als je dan Mario Kart 8 Deluxe hebt, dan is het echt een...
Maar kan je geloven, in zijn überhaupt, kan je geloven dat er 90 tracks op Mario Kart zit?
Ja.
Is maar, het 90? Ik weet niet of 90 is, dat denk ik nu. Maar, want je hebt...
Je hebt 8 cups, 10 cups zitten in de base game volgens mij.
En dan nu weer 10, toch? Want het is dus gewoon hetzelfde...
10 keer 4 is 40 en dan... 48 erbij. Dus volgens mij hebben we nu 88 courses.
En dat zijn 90 banen in Mario Kart.
Ja.
Dat is toch fucking crazy.
Ja, maar hoe ga je dit overtreffen dan voor de volgende?
Ja,
dan...
dat is het probleem. Daar heb ik een hele aflevering aan toegewijd met Mol toen.
Ja.
Wat moet Mario Kart nu gaan doen? En er zijn een paar directies die ze kunnen inslaan. Ze kunnen gaan voor de integratie in een 3D Mario game.
Ja.
Dat zou ik zelf heel erg leuk vinden. Ik ben benieuwd wat daaruit komt.
Ja.
Maar ja, dan verlies je dus
haalt wel
het
casual
verkoop.
Weg, misschien.
Het haalt ook de casual weg en je verliest een vrij essentiële verkoop.
Ja.
Ik bedoel, je kan wel die 3D Mario extra gaan laden dan. Maar dat, ik weet niet of dat helemaal zo werkt.
Nee, ja, je wil gewoon even een potje kunnen spelen.
Dus dat kan je doen.
Simpel zijn.
Mario Kart Maker zie ik nog steeds heel erg zitten.
Ja, sowieso meer... zeg maar een dienst. Dus net zoals Tour, dat je elke maand krijg je gewoon nieuwe maps.
Mm-hmm.
En die dan in de rotatie gaan of zo. En dat nodigt dan ook weer uit dat je niet eerst een half jaar de game helemaal kapot speelt en nooit meer terugkomt. Maar eigenlijk gewoon altijd blijft spelen op de Switch 2. En dat ze dus meer op die kwaliteit gaan zitten, als ik eerlijk ben. Want ik vind het vet dat je zelf banen kan maken. Kijk naar Mario Maker, maar... Leg Mario Wonder ernaast en je ziet wat Nintendo zelf kan. Als
ja, maar dat weten wij inmiddels. Ja,
ja
dus dat weten wij inmiddels. Maar dat is misschien wel... dan moeten we ook, dat gaf een van onze freelancers ook aan in de befaamde groepsapp. Dat is misschien nu wat ze moeten doen met Mario Kart. Mario Kart Wonder, dus die richting op gaan. Dus, en als ik dat heel simpel uitleg aan mensen die hem niet hebben gespeeld... wat is dan het verschil tussen normaal Mario Kart en Mario Kart Wonder? Alleen dan dus in Mario 2D.
Ja.
Het is sowieso de ziel die erin zit, die er dan moet bij gaan komen. En het is iets meer geregisseerd. En ik weet niet of dat helemaal werkt bij Mario Kart.
Nee, ja, je kan natuurlijk gewoon heel veel laten gebeuren in een level. Bijvoorbeeld die, ik noem altijd de Wilde Wolkenweg. Ik weet niet hoe die heet in het Engels. Daar gebeurt gewoon heel veel. En je ziet dat het gewoon met liefde in elkaar zit.
Dat er een wiggler langs loopt en er vliegt een bullet bill langs heen. Dat soort dingen. Dus dat meer environmental storytelling eigenlijk.
Ja, gewoon een hele leuke creatieve baan. Ik denk dat Nintendo daar nog steeds heel goed in is. En remakes van oude maps zijn leuk. Maak gewoon gebruik van de hardware die je hebt, man. Dadelijk is hij nog een stukje krachtiger. Je kan nog veel meer crazy gaan. De race games, dus, ja, het is het Mario Kart's race game. Het is niet voor niets een van de beste manieren om je nieuwe platform te showcasen. Dat doet iedereen, doet dat.
Ja,
Microsoft, Sony doen dat ook.
Dat is zo.
Dus, maar goed, Diddy Kong komt erbij. Funky Kong komt
eindelijk
erbij.
Justice for Diddy Kong.
Ja, shout-out.
Laten we daar blij mee zijn.
Ja, Peachette en Pauline. Die komen erbij en er worden ook 16 Mii-race pakketten toegevoegd, waaronder een bonuspak voor Daisy door de Amiibo van het personage.
En de Yakko skin lees ik hier.
En de Yakko skin?
Ja, krijg je hele grote spierballen en spreek je de I verkeerd uit.
Oh, echt?
Ja.
En de Cody skin, die heeft humor.
Ja, die heeft humor. Die is soms grappig.
Nou ja, 9 november kun je het spelen. Ik denk dat we als alles uit is, dat we misschien een keer gewoon een top 10 Mario Kart 8 tracks moeten maken. Uitmondt in...
Hebben we dat nog nooit gedaan? Hebben we de
we hebben als onze favoriete Mario Kart tracks genoemd.
Oei, dan moeten we wel Mol uitnodigen. Hij is wel de Mario Kart man.
Ja, nee, gaan we doen, man. We gaan ze allemaal ranken. 90 Mario Kart tracks.
Dat is echt een crazy aflevering.
Ja, we kunnen een tierlist maken. Ja,
dat doen. En we kunnen sowieso al die 20 tourbaantjes onderaan knallen. Dus we zijn al op 1-4.
Ja, behalve Amsterdam. Die is wel leuk.
Ja, die is wel leuk.
Ja. 14 december, nog één klein nieuwtje. De Indigo Disc, de tweede uitbreiding van Pokémon Scarlet and Violet komt uit. Ik heb de game in Japan gespeeld. We hebben het hier toen over gehad.
Jij hebt gewoon fucking Final Fantasy gespeeld. Dat vind
Final Fantasy gespeeld.
Dat vind ik niet eerlijk. Gaat het niet over, maar...
Gaan we het zo over hebben. Okay. Gaan we het zo wel even over hebben.
Ik vind dat niet eerlijk. Ga verder.
Ik heb dus de DLC gespeeld en daar komt een tweede deel van uit. En dat is meer gericht op battles, als ik het goed heb. Je gaat naar de Blueberry Academy, een uitwisselingsschool of uitwisselingsstudent, om een nieuwe Pokémon te vinden. En die schildpad Pokémon kun je daar ook vinden.
Terrapagos.
Terrapagos. En je gaat dan ook een einde breien eigenlijk aan het hele Area Zero verhaal wat je in de main map van de game vindt.
Ja.
We hebben toen al gezegd, technisch was de eerste uitbreiding echt om te huilen. Inhoudelijk vond ik hem best wel oké, maar ook niet een hele grote verbetering. Dus we gaan zien wat dit brengt. Ik vond de setting er in ieder geval leuk uitzien, maar daar komen we binnenkort op terug.
Weet je wat ik dus jammer vind? En het is een beetje... inhakend op wat we in Powerpraat besproken, waarin Chert aangaf dat hij City Skylines 2, dat hij die fantastisch vindt, alleen dat het begon vooraan over de prestaties van die game en dat het ondermaats was en dat je dat eigenlijk mee zou moeten nemen in een cijfer, of niet, dat is een beetje de vraag. En ik vind het, mijn houding in die discussie, mijn standpunt is altijd, nee, als je een game uitdrukt, moet die compleet zijn, hè? Want dat is hoe wij Nintendo-liefhebbers dat ook gewend zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk ook altijd wel zo, behalve bij Game Freak dan de laatste jaren. Maar nu baal ik dus als een stekker, terwijl dat eigenlijk tegen mijn standpunt in is, dat die fucking Pokémon game in die anderhalf jaar dat ik hem al uit links had liggen, niet beter is geworden.
Nee.
Als die nou gewoon was geoptimaliseerd in die tijd, dan had ik nu zoiets gehad van, laat ik die game gaan checken. En dan nu niet gedurende het reviewproces, waarin je weet dat er nog een day one patch kan komen, et cetera, et cetera.
Yeah.
Dat vind ik echt heel erg jammer.
Ja, dus... en ik ga er ook niet meer van uit. Soms gaf ik nog wel eens in mijn review aan... de game is net uit, misschien wordt hij nog beter. En zeker als Game Freak dat dan ook belooft. Maar het gebeurt gewoon niet.
Het gebeurt gewoon niet.
En ik voel me dan ook een of andere crackverslaafde... die dan weer terugkomt bij deze game en denkt... het is toch wel heel chill, deze open wereld. En dat
100%
Pokémon...
een soort druk. Ja,
ja toch? Ja. En dan ben ik aan het spelen en dan stottert het weer. En dan kijk ik naar een berg en dan gaat de framerate weer doormidden. En dan denk ik, wat ben ik aan het doen?
Ik ben weer hier.
Ben ik aan het doen? Je hebt die ene, hoe heet die website? Net zoals The Sun. Hard Drive. Nee, plaats van die neppe nieuwsartikelen. En er was ook een iemand die een hele grappige take erop had. Van waarom godsnaam, haal me weg alsjeblieft. Waarom zijn we weer terug aan het komen?
Ja, maar het ding is dus, wat ze dus nu wel hebben bereikt bij mij, de Pokémon Company of Game Freak, is dat ik wel een soort van... toch wel ergens hunker naar die 3D-wereld die ze hebben weten te maken voor Scarlet Violet.
Ja.
Ik vond het wel heel leuk.
Ja.
Ik moet drinken aan momenten dat ik in de bergen aan het rondlopen was en dan in die bergen vond ik ineens een klein ravijn en daar kwam ik Lucario tegen. En ik dacht, dit is echt wel iets wat ik heb gemist in Pokémon al die tijd.
Ja.
Of het werkt nu voor het eerst.
Het kan wel. Legends Arceus hebben, als we de geruchten mogen geloven, krijgen we volgend jaar... 2 Gen 5 games. Dus
Black and White
remake in de stijl van Brilliant Diamond, Shine and Pearl.
Dat
en
is ook waardevol.
Een volgens mij, wellicht een Arceus-achtige spin-off.
Oh, please give it to me. Yeah. Maar goed, ze hebben dat dus wel weten te bereiken bij mij, maar wel een beetje op de drugsmanier inderdaad. Het is niet helemaal...
Ja. Ik moet er niet hou van Pokémon, man. Het doet me pijn om te zien dat het dan technisch zo tegenvalt en dan andere games die veel mooier zijn. Misschien dat we gelijk een bruggetje kunnen maken naar het bonusonderwerp Super Mario RPG. Want dat is namelijk wel een RPG waarin je weer alle huisjes ingaat en met mensen praat en daar items krijgt en zo. En echt een beetje het gevoel hebt dat je op avontuur bent in plaats van... dat je door een lege wereld heen loopt en daar wel dingen ontdekt, maar...
Ja. Wat vind je er tot nu toe van? Laten we eens een keer gewoon daarmee beginnen.
Ja, laten we daarmee beginnen. Super Mario RPG komt volgende week uit voor Nintendo Switch. Het is een remake van een best wel een cult game, als ik het goed heb. Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Wij hebben hem allebei niet gespeeld, het origineel.
Ik wel.
Jij hebt het origineel gespeeld?
Ja, op de Virtual Console.
Op de Virtual Console. Op de Wii dan?
Op de Wii U.
Wii U, ja, ja kan Wii U, ook. Ja. Ja, dat klopt, want hij kwam dus uit in 1996 in Japan en ietsje later in Noord-Amerika. Hij is dus nooit in Europa verschenen tot de Wii in 2008 en daarna op de Wii U nog in 2015.
Ja, ik heb hem toen echt voor 60% gespeeld vanwege de soundtrack. Ik vind de soundtrack van dat mensen die onze direct reacting hadden gekeken, zagen we daar ook op aangaan. Ik hoor één toontje en ik herken hem, want het heeft echt de beste soundtrack van bijna elke Mario game ooit.
Ja, de soundtrack is sick. Hij wordt gemaakt door Chihiro Fuyoka, Fujioka. En die kennen we van... hoe heet het nou? Kingdom Hearts. Oh, hij heeft daar de soundtrack van. En ja, goed, bekende guy. En wat grappig is aan deze game is dus dat het gemaakt werd door Square, het origineel. Die we kennen van Final Fantasy natuurlijk.
Onder andere.
Het werd uitgegeven door Nintendo. En je ziet dus heel duidelijk gewoon die traditionele JRPG dingen die toen heel populair waren in Final Fantasy, zie je terug in deze game. Wat ik gezien heb van deze titel, jij hebt hem nog niet kunnen spelen, Cody, de demo.
Nee, ik ben helaas nog niet aan toegekomen.
Nee, wat ik ervan heb gezien is dat het een best wel faithful remake is tot nu toe. Dus zelfs de artstijl doet me heel erg denken aan toen. Ook al hij stond toen bekend om zijn 3D renders. Hij kwam uit voor de Super Nintendo. Er waren maar een paar games die dat echt deden of echt goed deden. En deze game die pakt dat op zich wel goed op. Het deed me ook wel denken aan Final Fantasy 7, de origineel, de ports daarvan. Je hebt een beetje een oldschool effect eroverheen of zo. Maar het ziet er wel gewoon mooi uit. De cutscenes zijn echt prachtig. Iedereen is een beetje squeezed.
Yeah,
beetje,
that's nice.
Beetje plat zijn ze. Ik moest er wel aan wennen, zeker bij de trailers en zeker naar Mario Wonder. Toen dacht ik, ik weet niet of ik dit heel mooi vind, maar... kom er wel steeds meer in.
Nou, maar dat is ook een beetje het ding van Mario RPG, zeg maar, van voor de SNES. En nogmaals, we kunnen niet echt uit ervaring spreken, want hij was niet in Europa.
Nee.
Maar een beetje hoe die altijd in mijn hoofd heeft geleefd, tot ik hem heb gespeeld in Virtual op de Virtual Console, was gewoon van, yo, dat is die ene Mario game op de SNES die 3D was. En dat was ook de reden waarom het, kijk, dan trap ik waarschijnlijk heel veel mensen tegen hun schenen, maar de gameplay is niet heel innoverend. Ik vind het niet heel innoverend per se. Althans, dat vond ik op de Virtual Console niet. Maar het feit dat het die 3D was en een zo'n compleet andere Mario vibe was, dat maakte de game voor mij. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe houdt dat stand in 2023, waarin we net Mario Wonder hebben gespeeld, bijvoorbeeld.
Nou, als we het hebben over de stijl en de vibe, wat ook natuurlijk onderscheidend was voor deze game, is dat het schrijfwerk best wel funny is.
Het is heel zelfbewust geschreven.
Ja, het is heel zelfbewust. Het is niet meer zo nieuw, want we hebben natuurlijk ook Paper Mario gehad. Mario en Luigi, wat ook een beetje...
Die waren ook leuk, man.
Daar verbaas ik me ook echt over bepaalde grapjes die erin zaten. En hier doen ze dat weer. Het is gewoon superleuk geschreven. En Mario kan ook dingen uitbeelden die zijn gebeurd. Dus dan beeldt hij uit hoe Peach is ontvoerd door Bowser. En dan verandert hij even in Bowser. Ik dacht eerst, hè? Hoezo kan hij van gedaante verwisselen? Maar het is gewoon een soort hele, hele speelse, cartoony manier om Mario dingen uit te laten beelden. Allemaal dat soort dingetjes. Ook met in de gameplay verweven. En dan komt er een Toad naar je toe. En dan zegt hij... Mario, hoe ben je van plan om Bowser eigenlijk te verslaan? Want hij is super groot. En dan kun je niks doen. Je kan niet lopen, je kan niet praten. En dan kun je alleen op de springknop drukken. En dan druk je op de springknop. Zegt hij, wauw, jouw jump is zo hoog, man. Ik heb zoveel vertrouwen in jou. Je gaat de wereld redden. Dus de vibe houdt stand. De gameplay vind ik tot nu toe ook best wel chill. Sowieso... Ja, mensen die deze game helemaal niet kennen, vragen zich misschien af waarom zou ik het moeten spelen. Het is wel echt een traditionele RPG. Ja. Maar wat ik heel fijn vind, is dat ze wel een hele hoop quality of life dingen hebben toegevoegd.
Okay, dus, interessant.
Het is echt redelijk behapbaar. De combat werkt als volgt. Het is gewoon turn-based. Je kan aanvallen, je kan een special move doen. Dat is dan met magie. Je kan items gebruiken. En als jij op het juiste moment nog een keer op A drukt... Als je iemand raakt, doe je dubbele damage. Met een hamer.
Ik besef me nu pas dat ze dat ook hebben... Dat is geïmplementeerd in de Origami King. En dat stamt natuurlijk hier.
Klopt, en dat ook. We hadden het laatst over in Sea of Stars. Maar wat ze dus heel slim doen, is dat ze dat jou een beetje onder de knie laten krijgen. Dit heb ik niet van mezelf. Ik zag een nieuwsbericht op IGN. Er zit dus een soort van flash op het juiste moment dat jij moet drukken. En dat zorgt ervoor dat jij de cue krijgt van... hey, als ik op dit moment druk... dan kan ik niet alleen double damage doen... maar dan komt er ook een soort van splash damage. Dus er komt een soort schokgolf.
En dan doe je de rest damage eromheen.
Die de rest ook damage doet. En als je verdedigt, kun je dat ook doen als iemand op jou afspringt. En als je op A drukt, dan kun je zijn hele aanval blokkeren. Als je hem perfect timed. En wat er ook gebeurt, als je dat achter elkaar goed blijft doen, dan wordt het effect steeds groter. Dus je aanvallen worden ook steeds sterker. Okay. Totdat je een keer mist. En dan begint het weer opnieuw.
Dus dit maar een keer bij Pokémon, hè? Dat het echt zin had dat je op het goede moment A drukte wanneer die bal rolt.
Ja, ja, ja.
Dat zouden ze moeten doen.
Dat zouden ze moeten doen, inderdaad. Dat doen ze ook in die ene Pokémon-kloon.
Temtem.
Temtem, ja. Ja. Maar wat je dus ook kan doen is... je leert dat dus. Maar op het moment dat het goed gaat, dan verdwijnt die Q. Dus dan heeft de game zoiets van...
Ah, wat goed.
Hebt het nu door.
Dat is volledig dynamisch, zeg maar?
Ja, het vertelt het je ook niet.
Oh, dat is echt heel goed gedaan.
Maar dat is echt wel meesterlijk game design, vind
zeker,
ik.
Zeker.
De gevechten zijn tot nu toe heel makkelijk. Ik heb het begin van de game gespeeld. Laten we zeggen het eerste uur, anderhalf uur of zo. Het leert je ook een beetje ermee omgaan. Ook met, je hebt een soort van bloem, flower points, flower points, FP, in plaats van MP.
Ja.
Daarmee kun je magie aanvallen doen. Die speel je ook langzaam vrij. Ik heb één baasgevecht gehad, wat best wel nog best wel pittig was eigenlijk. Je moet best wel goed opletten dat je health niet omlaag gaat. Je kan een spel doen, maar dan gaat je FP weer omlaag. Dus dan moet je weer mushrooms gebruiken bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik zou zeggen dat ik vind het vechtsysteem van Sea of Stars wel nog een stuk interessanter. Want die heeft nog wat andere mechanieken die doen denken aan Octopath Traveler. Maar het houdt je wel bezig.
Je bent langzamerhand een beetje toch wel een beetje een expert aan het worden, moet ik zeggen, Jacco, in dit genre.
Nou ja.
Inmiddels heb jij toch best wel wat van... Je hebt Final Fantasy VII heb je uitgespeeld op originele hardware. Ja. Je hebt Sea of Stars heb je uitgespeeld.
Ja,
je
iets meer...
Met Mario RPG bezig.
In dat type RPG. Traveler. Ja.
Nou... Je begint autoriteit te hebben.
Autoriteit.
We hoeven straks geen gasten meer uit te nodigen voor dit.
Ja, gasten. Moet ik daar 100 uur Octopath Traveler 3 gaan spelen?
Ik zal meneer Vroeghoek even cancelen.
Ja, nee, die weet er nog veel meer van. Maar goed. Je ziet, het is wel leuk dat soort invloeden uit Mario RPG terugkomen in andere games. Maar zeker, dat zij dan ook weer nieuwe twists erop vinden. En verder, ja, het is gewoon een best wel...
Dat was echt Nintendo in een nutshell.
Ja. Absoluut.
Het feit dat alles wat zij bedenken terugkomt in een andere game... en dat zij elke keer door moeten ontwikkelen.
Ja, en dat ook goed doen. Beetje door met die queue te laten verdwijnen. Dat vind ik briljant eigenlijk.
En een derde scherm aan de nieuwe Switch toevoegen. Het is briljant.
Ja,
het is briljant.
Geniaal. Wauw, niemand had daar aan gedacht.
Niemand had eraan gedacht.
Wat is beter dan 2 schermen?
Drie schermen.
Ja, maar het is verder een traditionele RPG. Je wandelt door een dorpje. Je praat met Toad, die grappige opmerking maken. Je kan spullen kopen. Armor kun je ook gewoon equippen. Je hebt een accessory, je kan een wapen equippen. Je hebt een shop, je hebt een inn waar je kan slapen. Dus het is best wel een volwaardige RPG. Het is de vraag of die... met dat soort RPG's heb ik altijd de vraag of het niet herhalend wordt. Want Mario staat niet echt bekend om zijn verhaal. De dialogen zijn tot nu toe grappig. Maar bij een Sea of Stars heb ik toch echt wel een beetje de drive... Tuurlijk. Om meer van deze wereld te ontdekken en te zien waar waar het verhaal heen gaat. En hier heb ik nog niet heel erg die drang, maar ik weet ook niet hoe dat in het origineel is. Het verhaal zal niet anders zijn.
Nou ja, nee, ik moet een beetje onderscheid maken tussen het verhaal en de manier waarop het geschreven is.
Ja, dat is het
verhaal. Ik denk dat het verhaal best wel te verwaarloos is.
Ja, oké. Nou ja, goed. Tot nu toe houdt het me wel boeiend, maar ik hoop dat het boeiend blijft. Ik hoor dat het echt een ontzettend goede game is.
Zeker.
Als hij uit is, gaan we het er nog uitgebreider over hebben.
Ik ben heel erg benieuwd of ze gaan afwijken at all van het origineel. Of dat het echt helemaal trouw blijft. Dat zou ik enigszins wel jammer vinden, want dan weet ik gewoon al vrij concreet wat me te wachten staat.
Ja.
Terwijl het zijn die lichte verrassingen in misschien het verhaal, of in ieder geval in jouw voortgang, die voor mij interessant hielden destijds, los van de soundtrack.
Snap ik, ja. Je kan ook de old school muziek aanzetten trouwens. Kun je gewoon tussen switchen.
God.
Ja. En er is een easy
dat
mode.
Dat is fantastisch.
Er is een easy mode voor mensen die helemaal geen ervaring hebben met JRPG's, maar wel graag zoiets willen spelen, omdat het Mario is.
Oh,
dus
cool.
Wat dat betreft is de toegankelijkheid weer heel goed. Daar ben ik altijd blij mee. Vind ik zelf ook fijn. Dan weet ik, als ik echt moet grinden, dat ik hem even wat makkelijker kan zetten. Dus ja, wil je nog weten over die andere RPG die ik heb gespeeld?
Ja. Ik vind het vervelend.
Ja, vervelend.
Ik zou je een vervelend mannetje.
Nou, ik heb mezelf naar binnen gepraat. Nee, niet echt hoor. Maar
je had gewoon dat zwaard ineens vast. Zei zo, kom maar binnen.
Ik heb het zwaard vastgehouden.
Ik zag het, ja.
Ja. Nou goed, ik zal vertellen. Ik ben naar Paris Games Week geweest.
En... Ja, best wel gewoon een leuke beslissing geweest achteraf.
Ja, nou, het, van, ja. Het was zo van, ja jongens, Eraser, hardwarepartij, die vroeg...
Die wil ons bedanken.
Wil ons bedanken. Of even langs wilde gaan, gewoon voor de gezelligheid. En ik zei, ja, is goed joh. Dus ik had dat in mijn agenda gezet en totaal vergeten. Hey, we waren helemaal bezig met de expo en toen ging ik opeens naar Parijs. En ja, er stond dat er nieuwe dingen werden aangekondigd, maar eigenlijk was dat niet zo.
Nee.
Dus dat was chill, er was geen programma. Soms is het van, oh, we moeten hier zo laat verzamelen. Dan gaan we hier lunchen en dan gaan we naar de venue en dan heb je zo laat een interview en zo laat een speelsessie.
Dit is basically hoe elke perstrip is.
Ja, maar dit was gewoon van, oh ja, je komt om 1 uur aan, kijk maar wat je doet. We beginnen om 6 uur 's avonds, want Paris Games Week heeft een VIP-avond. Ja, ik had jou nog geappt die avond.
Ja.
Ik was lekker de stad ingegaan. Ik was naar Album Comics geweest, een vette comic store die ik daar had ontdekt. Beetje gewinkeld, beetje kledingwinkel in en uit. En ik denk om 3:30 of zo, nou, laat ik gewoon rustig teruggaan naar het hotel, weet je wel. Ik kan nog even douchen, even bijkomen en dan zorgen dat ik allemaal spullen heb. En dan gaan we naar de venue voor de VIP-avond. En ik loop, jongen, lopen. En op een gegeven moment had ik 50 minuten gelopen. En toen dacht ik, nou, laat ik vanaf hier maar even een metro pakken. En toen heb ik de metro gepakt, ook weer 20 minuten in de metro. En ik loop, ik moet zo'n lange trap op uit John Wick 4. En dan denk ik, hè? Wat doet deze trap hier? En dan kom ik aan bij het hotel. Het is het hele hotel niet. Ik was naar het verkeerde hotel genavigeerd.
Ja, dan krijg ik zo appy. Ik ben aan de andere kant van Parijs. En dan denk ik, ja, dit gebeurt ons.
Maar letterlijk, ik was naar hetzelfde hotel in Paris East gegaan. Dat was een East versie, maar wij zaten in West. Dus ik kijk op Google Maps en ik begin me toch te zweten, jongen. Ik zat helemaal aan de verkeerde kant van Parijs. Echt gewoon, de Eiffeltoren was in het midden. Ja, toen heb ik echt... nou goed, ik ben heel snel met mijn pokeball in mijn hand gerend naar de metro. En toen 1 uur onderweg geweest. Toen heb ik het net gehaald. Toen hebben we daar gechilled bij Eraser. Shout-out dus, was heel fijn. Leuk dat ze ons hadden uitgenodigd.
Ja, en... leuk man. Ik had niet verwacht dat Paris Game Week... Want ik heb natuurlijk alleen de beelden van jou gezien. Maar dat zo leuk was of zo. Het voelt een beetje... Als ik het mag beoordelen op een afstand, als een soort van Gamescom. Alleen dan in plaats van 9 zalen en 20 provincies waar je doorheen moet.
3 zalen.
Heel compact en wel al diezelfde interessante dingen van Gamescom stond. Ik zag Nintendo stond er met Wonder. Ik zag Final Fantasy Rebirth
was
speelbaar.
Ja, nou, Sony was er Sony ook was en er. Microsoft.
Dus dat is echt wel een beetje een show die we misschien een beetje onderschuiven met z'n allen.
Ja, het is leuk. Ik vond het sowieso leuk, want het was dus heel rustig. Het was alleen voor persavonds, wat Gamescom dan overdag doet en dan ook heel veel publiek binnenlaat. Maar er waren wel heel veel games al uit. En dat is wel wat je daar merkt. Ze stonden daar met Starfield en Mario Wonder en Mortal Kombat 1.
Ja, maar dat is ook de periode waarin ze dan dat even met houden.
Dus het was meer, weet je, net zoals First Look in oktober was...
Ja,
dat was een beetje dit, maar dan wel echt aanzienlijk groter en echt grote partijen erbij. En toen liep ik langs Square Enix en toen kende ik daar ook mensen. Toen zei ik, hey, mag ik ook spelen? En toen zei ze, ja, tuurlijk mag ik spelen. Dus toen heb ik 1 uur lang Final Fantasy 7 Rebirth gespeeld.
Wat vond je ervan? Heb je al een beetje van de wereld mogen zien? Want dat is natuurlijk deel 1, speel je Midgar eigenlijk de hele tijd gewoon in die stad.
Ja.
En nu gaan we de wereld eindelijk in. En ik kan niet wachten.
Ja, ik heb een flashback missie gespeeld en een open wereld missie. Wat vond ik ervan? Ik vond het erg vet. Het was echt fijn om weer terug te keren. Het zag er niet mooi uit. Dat moet ik wel zeggen. Ik ben nog wel een beetje...
Niet mooi uit?
Nee, ik sprak met Florian daar en hij begon er zelf over. En ik zat zelf ook te kijken toen ik speelde. Ik zat heel dicht op een tv die ook niet heel mooi was. Dus dat hielp ook niet echt. Ik had hem op performance mode gezet. Dat hielp ook niet heel echt. Ik had die vorige volgens mij zelfs op resolution mode gespeeld. Maar alsnog merk ik dat hij een beetje ruw is of zo. Beetje pop-in, beetje textures die een beetje ruw zijn. Dat had hij vorige ook wel een beetje, op PlayStation 4 vooral.
Ja, op PlayStation 4. Maar ik moet zeggen, voor mij was juist een van de redenen dat ik dacht van... Oké, fuck it, ik ga deze game doorspelen of überhaupt spelen. Was omdat het zo
mooi is.
Breathtaking mooi was.
Ja. Nou goed, de personages zien er weer prachtig uit. De wereld, de open wereld, heb ik dan een beetje mijn twijfels over... maar verder was het heel tof, man. Die flashback-missie kun je dus ook als Sephiroth spelen.
Oh my god,
en
dat is zo cool.
Er zitten wat nieuwe systemen in het vechtsysteem. Het vechtsysteem, Final Fantasy VII Remake, een van de beste ooit.
Absoluut.
Deze is bijna hetzelfde, maar geeft nog wat andere dynamieken. Je kan een synergy move, heet het volgens mij.
Oh, dat ze samen aanvallen, ja.
Ja, dan kun je samen aanvallen. Dan krijg je een soort video. Dat is echt insane.
A la Fire Emblem shit.
Ja. Dan krijg je echt een soort van cutscene met waarin ze helemaal losgaan. Je kan ook commands geven aan elkaar. Maar aan het begin heb je bijvoorbeeld dat Sephiroth kan commands geven aan Cloud. Maar Cloud kan dat nog niet aan Sephiroth. Omdat het dan, weet je, omdat hij nog een beetje de leerling is van hem. En daarna ging ik de open wereld in. En op zich wel nice. Je hebt wat dingetjes die je kan verkennen. Wat dorpjes. Er zijn een hele hoop combat missies. Dat vond ik dan wel een beetje een overdaad. Dus dan kom je in een gebied en dan krijg je een challenge. En dan moet je een enemy staggeren. En je moet dit doen en dat doen.
Oh,
en
dat is een beetje move. Overbodig.
En ze vertelde ook niet echt wat je daar dan voor krijgt.
Maar goed, dat is dan typisch gewoon demo of in ieder geval, ja, een stukje gameplay dat geregisseerd is. Want dat ga je
niet
blijven houden.
Ja, ja, je had toch ook gewoon een main objective. En een stad waar je dan komt, dat is dan Juno. Okay. Onder de... volgens mij is dat die stad waar je niet naar boven kan kijken. Die stad in dat puin.
Ja.
Uit het origineel. En daar krijg je dan een eindbaasgevecht. En ja, het vecht is wel echt heel goed, man. Als je het niet kent, Final Fantasy VII Remake, die had het origineel had natuurlijk een turn-based ding. Net zoals Mario RPG. Maar in deze was het vechtsysteem eigenlijk semi-real-time.
Ja.
Dus je standaard aanvallen, je hakt gewoon met je zwaard. Dat is dan in real-time. Je hebt wel gewoon cijfers en zo. Maar als je dan een special move doet, dus hoe noemen we dat ook alweer, een limit breaker?
Ja,
een
limit breaker, combo breaker?
Ja.
Combo breaker, dan wordt er in ieder geval een dan ben je afhankelijk van je tijdsbalkje.
Ja.
En die loopt per personage die je bestuurt, want voor de mensen die helemaal niks weten, je bestuurt niet één personage,
ja,
je bestuurt
drie.
Meerdere waar ik tussen kan schakelen.
Ja.
En dan heb je eentje, nou je hebt Cloud natuurlijk, die is heel sterk van dichtbij. Dan heb je Tifa, die vecht met de vuist, is ook redelijk dichtbij. Dan heb je Aerith,
ja,
op een afstand en daarmee kan je healen.
Magie, ja.
Dus je bent altijd een beetje bezig van, joh, oké, Cloud is nu bijna dood. Ik switch even naar Aerith en dan heal ik Cloud met,
ja,
haar Limit Breaker of Combat Breaker, hoe dat ook fucking heet. En dan is hij,
ja,
weer helemaal klaar om te gaan vechten.
Ja.
En die combinatie tussen real-time en tijdsgebonden was voor mij de reden waarom ik voor het eerst in mijn leven interesse had gekregen in turn-based,
ja,
combat los van Pokémon.
Wat er dus gebeurt is als jij een special move doet of een magie aanval, dat het beeld bijna stilstaat. Hij gaat heel erg in slow motion,
ja,
waardoor jij de tijd hebt om, zeg maar, je vijand te selecteren.
En je strategie toe te passen. Ja,
ja, ja, ja. Dus het is niet zoals in heel veel andere actie-RPG's, dat je heel erg in de chaos maar een beetje moet beslissen wat je doet.
Mm.
Maar hier heb je dus echt het gevoel dat het even stilstaat, zeg maar. En niet dat je dat actievolle, dat je dat daarvoor inlevert. Ik vind het echt misschien wel het beste vechtsysteem in een RPG ooit. Hier is het dus verder uitgebreid. Ik moest al heel erg wennen. Het was echt lang geleden sinds,
ja,
ik dat heb
natuurlijk
gedaan.
Gast, 100% dat je moet wennen. Ik was na de eerste 9 uur van deel 1 nog aan het wennen.
Ja, snap
ik. Dat is gewoon eerlijk gezegd gewoon, ja, best wel anders dan iemand die wat snellere gameplay houdt, zoals ik.
Ja.
Maar als je daaraan gewend bent en je hebt het volledig omarmd, is het grandioos. Ik denk ongeëvenaard zelfs.
Ja.
Dus ik kijk er ontzettend naar uit.
Ja.
Ik ben jaloers dat je hebt gespeeld.
Ik ben super
benieuwd waar het verhaal naartoe gaat.
Ik
kan echt niet wachten. En ik kan me ook niet voorstellen, of als je dit 10 jaar geleden tegen Cody had gezegd dat hij zo hyped was voor een Final Fantasy, had hij je uitgelachen.
Ja, nee, same man. Ik was ook nooit van Final Fantasy. Maar ik heb dus het origineel 7 op de Switch gespeeld. Ik zou zeggen,
ja,
mocht je ook...
Ja,
ja,
dat is echt cool dat je dat gedaan hebt.
Ik zou zeggen, doe het gewoon, weet je. Hij komt... ja, misschien wel naar de volgende Switch, maar in ieder geval niet naar de... Waren er niet geruchten over dat deze game als eerste zou komen naar de Switch 2?
Heel vaag.
Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon. Hij is waarschijnlijk heel goedkoop. Je hebt allemaal dubbel XP boost en je kan de game sneller zetten. En dat is een goede tip. Dus dat was Paris Games Week.
Ja, leuk. Maar je hebt het volgens mij erg leuk gehad. Dus dat is mooi. Ik was gewoon aan het werk hier.
Ja.
Sad me.
Ja.
Maar ik heb wel iets anders leuks gespeeld. Ik heb de finals gespeeld. En dat heeft niet heel veel met Nintendo te maken.
Klopt.
Maar omdat de beta nog tot komende zondag loopt, voel ik me toch genoodzaakt om het naast de andere content die ik maak ook nog even bonus level te roepen. Ga die game spelen. Ik heb sinds 4 februari 2019 niet meer zoveel plezier gehad aan een shooter. En dat was de release van Apex Legends.
Ah, oké. Ik zat even te denken. Ja,
dat was
Apex
echt,
natuurlijk.
Misschien was het 2020. In ieder geval was het 4 februari. Een fantastische game. Alles kan kapot. En dat is heel erg bevrijdend, want normaal gesproken, als je gaat pushen met z'n drieën of je maakt een move als team en je kijkt zo'n beetje van, oké, ze zitten daar, dan is het vaak, ze zitten op het dak of ze zitten op de grond. Dan weet je van, oké, als ze op het dak zitten, dan pakken we de ziplijn of we gaan via trappen omhoog en dan belagen we ze. En nu kan je, afhankelijk van je hero, het is een klein beetje tactical en hero-based ook, kan je een hele andere implementatie van die strategie toevoegen.
Yeah.
Je kan beslissen van, oké, we gaan nu naar die gasten die daar op het dak zitten. Je kan ik kan beslissen om een zipline gewoon midden in dat gebouw in te gooien en dan gewoon door welke muur of raam dan ook, alles kan kapot, kan ik doorheen gaan. Je vriend
de,
kan
de heavy.
Via, ja, nee, de middel.
De middel?
Ja.
Oh, okay.
De heavy die gaat via onder en die gooit breach charges op, nou, op de da- of op de plafond van de onderste verdieping. En daarna die verdieping daarboven, die hele tering zorg ik op naar beneden storten. En, yeah. En die andere die kan weer iets heel anders bedenken. Dus je bent op een compleet Sick. Andere manier aan het nadenken. Het is heel Sick. Bevrijdend dat je gewoon zelf mag invullen wat je strategie is. En dan heeft het nog wat Overwatch-elementen, wat natuurlijk altijd fijn is voor iemand zoals ik. Je hebt een pocket heal, dus een directe healstraal die je kan toepassen. Je hebt een turret die je kan neergooien. Het heeft ook siege-aspecten, namelijk dat die heroes bijvoorbeeld breach charges hebben of camera's. Yeah. En dus het is, je kan zelf kiezen hoe tactisch je het maakt. Als je gewoon stomweg wil knallen, hey, dat kan ook. Dan heb je ook een goede tijd.
Huh.
Maar dat balans daarin is zo goed. En ik ben vrij nieuw met die complete destructibility, wat je natuurlijk kent van Battlefield en van tegenwoordig BattleBit. Die heeft dat ook heel goed gedaan.
BattleBit, ja. Ja. En je had vroeger, hoe heet die? Mars? Red Faction. Red Faction Guerrilla.
Ja, ja. Ja. Dus dat is voor mij redelijk nieuw. Dat zijn niet echt games die ik heel erg veel speel. En ik vermaak me er intens mee. Het is de snelste shooter ooit ook.
Wow.
Alleen Hyperscape van Ubisoft was sneller. Maar dat was te snel en te chaotisch en niet leuk.
Ja.
Dus het heeft ook zeker daar wat van weg. Alleen dan heeft het het wel voor elkaar gekregen om nog steeds gewoon een te begrijpen shooter te zijn. Zonder dat het te chaotisch wordt.
Ja.
Eerste drie potten denk je, okay, time to kill is te hoog. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Vierde pot klikt het en heb je echt de tijd van je leven. Dus
ja.
Dit is nu echt een van de games waar ik het meest naar uitkijk dit jaar. Ik kan
Sick,
niet geloven.
Man. Ja, het komt eind dit jaar toch?
Ja, dat hebben ze gezegd voor het laatst. Okay. Ja. Maar een beta in november is redelijk laat voor een this year release. Dus het zou kunnen dat ze hem pushen. Ik hoop het niet, want nu is die hyper bij mij. En ik doe mijn part om dat in content te promoten. Dus breng die game gewoon volgende week uit voor mij.
Ja.
Dat is wat ik wil.
Oké, okay, ja. Dan hoop ik dat ik al klaar ben met Call of Duty.
Ja, jij moet nog even door de zure kot heen bijten.
Ja, ik ging gisteren naar het toilet.
En wat toen kwam zo die campagne eruit.
Wat ik daar aantrof was nog beter dan een campagne van Modern Warfare 3. Ja. Jezus Christus, jongens. Ja, hou pu.nl maar in de gaten en ook gamer.nl.
Definitely.
Ja, de campagne van Modern Warfare 3 is echt heel lui. Er zitten zeker wel leuke momenten in, maar voor de rest is het Warzone met cutscenes. Echt, ik snap niet wat daar is gebeurd.
Bij die presentatie al bij Jeff toen ook. Hier is de eerste missie van Call of Duty. En dan gewoon keken we gewoon naar een potje van Jeff in Warzone. Was gewoon met Warzone aan het spelen, voor mijn gevoel.
Nee, ja, dat was gewoon die eerste missie. Maar ze hergebruiken Urzikstan en Verdansk en delen uit andere maps. En daar passen ze wel dingen op aan. Maar de gameplay, noem het open combat, gewoon een soort van free flow. Maar de gameplay erop is zo ongeïnspireerd. Je moet steeds drie dingen doen.
Ja,
dat is het.
Daar was ik dus al bang voor. Maar ik vind het kut om te horen dat het ook echt zo is. Want laten we wel wezen, ik speel Call of Duty al sinds ik een hele kleine jonge man ben.
Ik ook.
En dat was voor mij die campaign. Dat was het. En dan daarna een paar uurtjes Call of Duty multiplayer nog met vrienden. Maar het was die campaign waar ik het hele jaar naar uitkeek. En dat is dus nu hetgene wat ze gaan laten vieren. En dat is wel ontzettend jammer zijn.
Ja, nou, het is niet dat ze ook oude maps voor de multiplayer hebben gebruikt.
Oh, shit.
Ja, de multiplayer speelde wel heel lekker. Dus daar gaan we nog naar kijken. Review vinden jullie binnenkort op onze website. We gaan ook met WarioWare Move It aan de slag.
Baby.
Die hebben we een beetje over het hoofd gezien, maar dat gaan we zeker doen.
Ik heb, dat gaat mijn zaterdag worden. Dus dat ga ik spelen. En ik wil een klein tippie.
Klein tippie
gewoon van de week.
Hey.
Party Golf.
Oh ja, Party Golf.
€5.
Van Goortje.
Gewoon gaan spelen.
Hadden jullie na mijn verjaardag nog gedaan, hè?
Ja.
Ja, nice.
Want we wilden nog een klein spelletje doen. Zitten we de stoort van let's Party Golf. Ik dacht, oké, dit is helemaal kut. €5. En ik heb er nu al 10 uur in zitten. Dus het is echt leuk.
Nice.
Het is heel simpel, maar wel leuk.
Leuke tip.
Ja. Ja. Tippie.
Nou, goed, dan gaan we weer naar onze De chaos van de dagelijkse sleur. Het is vrijdag.
Ja,
we zijn nog nooit zo laat geweest.
Berichten te lezen van stagiair.
Zijn je broodjes
er helemaal niet doen? Nou, dat is dus het ding. Ik heb een uur geleden heb ik onze minst, maar ja, de minst assertieve man in heel Nederland, of misschien wel het noordelijk halfrond, heb ik naar de broodjeszaak gestuurd om voor iedereen broodjes te halen. En dan krijg ik net binnen van Mol. Hij zegt, hij is daar geweest, heeft 3 kwartier op een stoel gewacht. Toen hij eindelijk aan de beurt was, want hij stond niet in de rij, was de kip op.
Nee, maar je hebt allemaal kip besteld.
Ja.
Jezus, wat kut, jongen.
Dus ik heb en nu, en zeg ja, we zijn nu allemaal aan het eten, behalve jij. Dan zeg ik, oké. Nou,
oh,
leuk.
Fuck. Nou, dan moeten we maar snel gaan afsluiten,
ja,
jongens.
Maar het was een late bonuslevel deze week, maar er zit wel heel veel passie in alsnog.
Heel veel passie, man.
Ik heb zoveel passie in deze podcast gegooid.
Ik ook, ja, nee, ik ook, ja. Ik had dan niet eens verteld dat ik laatst probeerde af te wassen met een lepel. Dat ik zo verstrooid was, ja.
Ik heb een keer iemand soep weer op schrijven met de spatel, dus
ja.
You're good.
Cool. Nou, in ieder geval hoop ik dat jullie dit een leuke aflevering vonden, jongens. Is dat zo? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast-app van Spotify en Apple Podcasts. En je kan kunt ons natuurlijk altijd volgen op die diensten. Ja. We hebben gewoon Discord, dat is super gezellig. Daar vind je handige deals. Daar kletsen we ook met ons. Dus kom daar gezellig bij. En je kan ook altijd een mail sturen naar bonuslevelcast@gmail.com. En dan zien we jullie bij de volgende
Bonus Level.
Hey, oh.